vrienden en vriendinnen van de CSFR. Zoals reeds door de prezes is opgemerkt, ik ben ook ditmaal weer de verkorene om dan dat toepasselijk gedeelte te houden aan het eind van uw komst, omdat ik niet wist dat ik dit ook 10 jaar geleden gedaan heb. Dat het precies 10 jaar geleden was, dat wist ik niet. Maar ik weet wel dat ik toen ook een lezing gehouden heb over de Heilige Geest in het persoonlijk leven, of wat er ook boven gestaan mogen hebben. Maar daar kwam het dan in ieder geval ook op neer. Maar ik kan u eerlijk zeggen, ik heb naast gezocht naar die lezing. Maar helaas, ik heb maar enkele flarden gevonden in zo'n map zoals u daar in uw handen heeft. En daar kon ik niet veel wijs meer uit worden. Nu wist ik wel dat hij zo ongeveer afgedrukt was in een van de nummers van Wapenveld. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik die ook niet bewaard heb. Dus ik heb wel mijn best gedaan om hem te vinden. Maar ik kan met een heel eerlijk gemoed zeggen, het is geen doublure, want ik heb er niets meer van gevonden. Het zou overigens niet erg zijn, want ik kan toch niet veel anders zeggen dan wat ik toen gezegd heb. Alleen, ik herinner me dat ik toen ook een bijzonder gesproken heb, vooral aan het eind, over de Heilige Geest en het gebedsleven. Daar heb ik nu niet met nadruk op gewezen. Ik heb me zo'n klein beetje gehouden aan hetgeen wat de vrienden mij gevraagd hebben toen ze me bezocht hebben enkele weken geleden. Nu ben ik wel een beetje ouderwetse dominee, dat zie je aan jas. Maar ik heb toch niet de gewoonte om aan het eind van de preek een toepassing te houden. Ik kan dat niet en ik vind het altijd verschrikkelijk als je een preek deelt in 3 delen, in die zin dat je na het verhandelen van het eerste deel zegt, en nou hebben we het eerste deel gehad en nou krijgen we het tweede punt. Dan zie je alle mensen naastig naar hun tasjes grijpen en zakken. En dan worden er pepermunten geslikt en alles dat. Ik vind dat altijd een erge betoning. En zo'nzelfde verhaal krijg je dan ook weer van je tweede naar je derde punt. Ik vind dat altijd bijzonder vervelend. Ik herinner me dat vroeger een oude ouderling uit Middelburg, Johannes de Kok, zei: dominee, als de mensen gaan luisteren, moet je amen zeggen. Hij bedoelde daarmee, je moet er de climax in brengen, de spanning in brengen, voor zover als dit ons mens mogelijk is. En dan moeten de mensen het zelf verder verwerken. In zekere zin kan ik dan toch die toepassing maken. Ja, ik wil dus nu spreken zoals u gevraagd hebt over de Heilige Geest en ons persoonlijk leven. Ik wil hiermee beginnen. Jerome, een groot godgeleerde uit de 17e eeuw, die in zijn 75-jarig leven niet minder dan 74 werken geschreven heeft, die heeft ook een heel lijvig werk geschreven over de Heilige Geest. Het is een boekwerk van meer dan 700 bladzijden. En op een van die bladzijden vond ik deze ontboezeming. Heel in het begin, in de voorrede zelfs. Daar schrijft Owen: nu is alles wat de Heilige Geest aangaat een uitmuntend deel van Gods verborgenheid of diepe zaak. Want gelijk haar kennis geheel afhangt van en geregeld wordt door goddelijke openbaring, zijn zij in haar eigen natuur goddelijk en hemels, afgescheiden en vreemd van alles wat in 's mensen hart in het enkel oefenen van zijn eigen reden of verstand kan opklimmen. En aan de andere zijde worden in de wereld zeer algemeen veracht als dwaas en gering de zaken gesproken van en toegeschreven aan Gods Geest. Hij verbeurt bij velen alle achting. Hij wordt aangezien voor een dweper, vervreemd van het bestier der reden en alle grondbeginselen van edelmoedige samenleving, die durft toestemmen eigendom te hebben aan zijn werk of op zich te nemen dat te verdedigen. Dus moeten wij hiervan wat zeggen, als ware het enkel om aan te wijzen waar hulp te vinden is tegen zulke moedbenemingen. Dit is letterlijk wat John Owen in de voorrede schrijft over het werk en over het openbaren van het werk van de Heilige Geest. Daar zijn sinds hem wel even verlopen, maar ik dacht dat dit ook nog altijd in de wereld waarin wij leven, bijzonder ook de kerkelijke wereld, geldig is. Hoewel wij uit Gods woord weten dat het werk van de Heilige Geest niet beperkt is tot het zaligen van zondaren, zo is het ook waar dat in de Bijbel zeer spaarzamelijk geschreven wordt over de algemene werkingen van Gods Geest. Het werk van de Heilige Geest te bepalen alleen tot het zaligen van zondaren zou zijn te stellen dat de Heilige Geest alleen werkzaam is na de zondeval. Was de mens niet gevallen, dan zou de Heilige Geest geen werk hebben gehad. Wanneer we het zo zouden stellen, zou het gelijk staan met het ontkennen van de Godheid van de Heilige Geest. Hij was er eer de wereld was, en hij zal er zijn tot in eeuwigheid, wanneer geen zondaar meer gezaligd behoeft te worden. We weten, klassieke voorbeeld uit Exodus 31, hij werkte reeds in de kunstenaars aan de tabernakelbouw. Het was de Heilige Geest die over de richters kwam, als ambtsdragers van God in het Oude Testament. We lezen zelfs van Saul dat hij de Heilige Geest had. Later is die Heilige Geest onder zijn voortgaande verharding en overtreding tegen God van hem geweken. Wij weten dus dat hij die Heilige Geest had. Die Heilige Geest maakte hem van een boerenzoon. Hij was gewoon een boerenjongen uit het land. Je weet het, hij liep deze linnen van zijn vader te zoeken. Werd hij notabene zo in een ogenblik uitgehaald en door de Heilige Geest bekwaamd en aangewezen en aangesteld om koning te zijn van het volk van God. En aan dat koningschap was ook verbonden het rechter zijn over het volk. En de koning in Israël was ook de legeraanvoerder. Al deze functies moest hij gaan vervullen. En hiertoe werd hij door de Heilige Geest bekwaam gemaakt. Hoewel er in de Bijbel geen enkel bewijs te vinden is dat Saul een verkorene des Heren was tot zaligheid. Integendeel. We lezen zelfs van de heiden Cyrus, ook wel Corus genoemd in de Bijbel, dat de Heere hem geroepen heeft en dat de Heere hem zijn geest gegeven heeft. Van deze man is niet bekend of hij ooit iets van de godsdienst, van de Bijbelse godsdienst, van de godsdienst van de ware God heeft leren kennen. En toch zegt God dat hij hem zijn geest gegeven heeft. Veel belangrijker is echter te weten wat de Heilige Geest doet in de nieuwe schepping. Omdat daarmee samenhangt de verheerlijking van God na de zondeval en het eeuwige leven van de kinderen Gods. Want, zoals God de Vader blijft over het werk zijn handen, is hij toch in Christus als vader van zijn kinderen veel heerlijker geopenbaard tot zaligheid van alle die hem vrezen. Zo is het ook ten opzichte van Christus. Christus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus zoals hij als Heere macht heeft over alles in hemel en op aarde, is het toch in bijzonder troostvol en heerlijk voor de kerk van God te weten dat hij in het bijzonder hun Heere is, die ze kocht en die ze verloste en die ze door zijn kracht voor eeuwig bewaard tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij is bewarend, leidend, werkend in al het geschapen, maar zijn bijzondere arbeid ligt toch op het terrein van de verheerlijking van Christus op de aarde en wel speciaal toegespitst in het zaligen van zondaren. van deze Heilige Geest staat geschreven dat hij van den Vader gegeven wordt. De Bijbel spreekt, voor zover ik weet, nooit over een aannemen van de Heilige Geest. Of over een komen van de Heilige Geest. Het welk wel gezegd wordt, van den Vader en van de Zoon, een komen tot God, een komen tot Christus. Maar ik herinner me niet dat er ergens in de Bijbel staat dat wij tot een geest moeten komen. Ik heb er al met vriend Vermeer over gesproken. Ik las zo dat zinnetje in deze brief. En toen dacht ik, hoe zou je dat dan moeten doen? Vermeer, van der Meer, excuseer. Voor de Heilige Geest moeten wij ons hart wagenwijd openzetten. Nu wil ik dat best verdedigen met hem. En ik wil daar het positieve ook in zien. In de zin van, zo iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen. Ik geloof dat dat niet alleen de boodschap is van de Heer Jezus, maar de boodschap van den Heilige Geest door Jezus Christus. Dus als zodanig ben ik het ook wel met hem eens. Maar ik vind het van de andere kant toch ook een gevaarlijke uitdrukking. Als je het zo ziet van, nou moeten wij beginnen om ons hart leeg te ruimen. En om ons hart van het verkeerde te ontdoen. En om ons tot een positie op te werken. Tot op een bepaald punt te komen, waardoor we geschikt zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Ik weet wel, zo zou Vink van der Meer het beslist niet bedoeld hebben. Maar zo wordt het toch onder velen wel voorgesteld. En ik proef hier dan toch wel in. Als het zo voorgesteld wordt, zo verkeerd voorgesteld wordt, een veranderen van de genade van God. Toch weer dat moeizame van ik moet eerst en als ik nou maar eens zo was en als ik daar nou maar eens komen kon, dat altijd weer op mijn tenen gaan moeten staan om erbij te kunnen, om het te kunnen verkrijgen. Ik dacht juist dat dit het wonder was van God, dat er dus in de Bijbel gesproken wordt over dat geven, dat zenden. En dat die, er staat dat die uitgegoten wordt, dat die uitgedeeld wordt. En dan wat ons betreft, dat die van ons ontvangen wordt. Er staat ook dat de wereld hem niet ontvangen kan. Dat betekent niet absoluut dat er dus iets zou moeten zijn in de mens, dat eerst het geloof zou moeten zijn eer de Heilige Geest kan komen. Hier wordt op een bijzonder werk van de Heilige Geest gezien, niet op het absolute komen van de Heilige Geest. Want als het zo zou zijn dat ik eerst geloven moest eer ik de Heilige Geest kon ontvangen, dan zou het toch aan het komen van de Heilige Geest weer een werk van mij vooraf moeten gaan. En waar moet ik dat halen en hoe moet ik tot die hoogte opklimmen? Dus in een bepaalde zin zegt de Heer Jezus dat de Heilige Geest door de wereld niet kan worden ontvangen. En wordt het geloof in de Heer Jezus Christus vereist om die Heilige Geest zo te kunnen ontvangen zoals hij na de Pinksterdag dus gekomen is. Daar straks verder nog over. In de Bijbel worden wij wel vermaand, dus geleerd, om de Heilige Geest te bidden. Toch is dit geen bewijs dat het schenken van de Heilige Geest geen vrije daad des Vaders is. God verkort de vrijheid van zijn wil niet door deze moedgevende belofte, zegt Paulus, maar wijst ons enkel de weg waar langs wij ze kunnen deelachtig worden. Zonder de gaven van de Heilige Geest zijn we natuurlijke mensen die het koninkrijk Gods niet zien kunnen. Het gaat dus ook niet in de eerste plaats over het in dat koninkrijk niet kunnen binnengaan, maar we kunnen doodeenvoudig dat koninkrijk niet zien. We hebben er zonder meer geen ogen voor. We zien de rechtvaardigheid niet in dat koninkrijk die God vordert en schenkt. We zien ook de heiligheid en de heerlijkheid niet van het koninkrijk die de Heilige Geest teweeg brengt. We begeren zelfs van nature niet die God tot een verlosser te kennen zoals hij zich in zijn woord voorstelt. We zijn, en dat is een echt bijbelse waarheid, we zijn blind. We zijn te dien op zich de dood in de zonde en in de misdaden. Al schijnt de zon zevenmaal klaarder in kracht, het is te vergeefs een blinde toe te roepen: kijk dan toch, zie dan toch. Zijn ogen moeten geopend worden om te kunnen zien. Dat is dan ook het eerste werk van de Geest van God. Wanneer hij de ogen opent in de genade der wedergeboorte. Deze bestaat niet zoals de oude en ook nieuwe moralisten leren in een zedelijke hervorming van het leven, maar in een geestelijke vernieuwing van onze natuur. Daar wil ik in het bijzonder de nadruk op leggen. Dat wedergeboren worden, dat ziende gemaakt worden, dat levend gemaakt worden, zoals de Bijbel het noemt, dat is een onmiddellijke, bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest. Onze Duitse kanonen zeggen daarvan dat God dat zonder ons in ons werkt. Daaruit vloeien voort alle rechtvaardigheid, heiligheid, wandelen in de wegen des Heren. Het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte bestaat niet in het teweegbrengen van geestdrijvende verrukkingen, gezichten of stemmen, maar in een verlichting van ons verduisterd verstand, in een vernieuwing van onze wil en in het regelen van onze hartstochten. De Heilige Geest werkt in ons nooit anders dan in het woord, aangegeven, verklaard en bepaald. Daarmee willen we ons scherp begrenzen van al die mensen die ook heden nog menen allerlei openbaringen te ontvangen buiten het woord van God om. En die menen dat de Geest tot hun spreekt buiten het woord dat God ons gegeven heeft. Dat is een zeer gevaarlijke dwaling. Petrus heeft er dien opzichte ook voor ons zeer nadrukkelijk gezegd: wij hebben het profetisch woord. In het verband van dat hoofdstuk, daar vertelt hij van zichzelf welke heerlijke dingen God hem geopenbaard heeft. En dat hij met God geweest is op de berg. Op de berg die wij noemen de berg der verheerlijking, waarschijnlijk de Tabor. Maar toch, daar steunt hij niet op wanneer hij het evangelie predikt en wanneer hij de gemeenten onderwijst. Dan zegt hij: we hebben een ding dat is veel vaster. We hebben het profetisch woord, dat is veel vaster dan wat, en dat haal ik er dan even bij aan, dat zet ik even tussen twee haakjes, dan wat ik zelf beleefd heb. Het profetisch woord, dat is veel vaster. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, of op een licht schijnende in een duister plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Op deze vernieuwing des harten moeten we bijzonder letten. Op dit werk der wedergeboorte, want zonder dat kan niemand het koninkrijk Gods zien, veel minder dat koninkrijk binnengaan. En ik begrijp niet waarom velen zo bang zijn om over deze bijbelse gegevens te spreken. Dat alle zielservaringen betreffende dit werk van de Heilige Geest in ons hart zo vlug gedreven worden in de hoek van het mysticisme. Ik geloof dat de kerk op dit moment veel meer te lijden heeft van het rationalisme dan van het mysticisme. Duizenden en duizenden houden zich voor gelovigen die van deze geestelijke vernieuwing niets meer weten, zelfs niet meer weten dat het nodig is. Ze weten van het hele werk der bekering, der wedergeboorte en bekering, niet veel meer dan wat oude Pelagiaanse dwalingen. In welke hoek zou het de verdwaalde mystieken toch moeten zoeken, welke op dit moment zo'n dodelijk gevaar zouden zijn voor de kerk? Ik weet het niet. Laat men eens aantonen waar de invloed van de nadere reformatoren de geloofsblijdschap hebben gedoofd en de weg naar de geloofszekerheid hebben versperd. Ik zeg, laat men dat dan aantonen. Laat men daar tegenover aantonen waar de schriftuurlijke blijdschap des geloofs gevonden wordt in die kringen waar men op gespannen voet leeft met de leer van de Heilige Geest, zoals deze door de reformatoren en nadere reformatoren is voorgestaan. Ik denk dat duizenden het eens zullen zijn met het volgende opstel, en dat las ik ook in datzelfde werk van Owen, waar ik deze dagen nogal eens in snuffelde. Daar staat onder andere dit: God deelt genade uit aan elk in de verkondiging van de leer van wet en evangelie. Het aannemen, geloven en beoefenen van deze leer wordt aangedrongen door beloften en dreigementen. De geopenbaarde en geboden zaken zijn niet alleen goed in zichzelf, maar zo overeenkomend met de reden en mensenbelang dat het gemoed wel moet worden geschikt om ze aan te nemen en te gehoorzamen, tenzij het wordt overweldigd door allerlei vooroordelen. Het overwegen van de beloften en bedreigingen is echter genoeg om deze vooroordelen weg te nemen en de zondeloop te hervormen. Op het volgen en gehoorzamen van deze evangelische leer ontvangen de mensen de Heilige Geest en het recht op de belofte van dit en het toekomend leven. Nou, dat schreef Paul. En dit is ongeveer de inhoud ook van vele preken en van vele theologische verhandelingen. Maar als we zo denken, dan werpen we met de daad in de praktijk de genade van Jezus Christus volkomen omver. En toch geloof ik dat deze en soortgelijke opvattingen tussen duizenden verslagen hebben. Het eerste werk van Gods geest is dus een nieuw hart te scheppen, de dode zondaar levend te maken. Wij weten baren onszelf niet. Wij worden wedergeboren. Door de inplanting in Christus, waarvan het bloed een mysterie is. Maar daardoor worden wij vernieuwd in ons gemoed. Deze daad van God maakt ons levend. Hier ontvangen wij de genade des geloofs. Of dat we dan ook met Owen en Comrie en andere, ook nadere reformatoren, de nadruk moeten gaan leggen op de onderscheiding van habitus en actus. Daar is misschien zo de kring ook al over gesproken. Ik wil dit niet te zeer uitpluizen, omdat ik weet en ook wel met sommige rechtzinnigen eens ben dat dit een gevaar kan inhouden, een nieuwe scholastiek, een ander rationalisme om de hoek kan doen kijken, maar ik vind deze onderscheiding, zolang ik geen betere weet om de nadruk te leggen op het soevereine werk van Gods genade, toch nog wel te hanteren. Hoewel men, en met welke waarheid kan men dat niet, er de verkeerde kant mee heen kan. Dan werkt de Heilige Geest door het woord van God de overtuiging van de zonde. Hij schrijft de wet Gods in het hart in. Die wet Gods, dat is de eis tot volmaakte liefde. God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dus wanneer God door zijn Heilige Geest zijn woord gebruikt om ons vast te grijpen, om ons te leren hoe wij zalig zullen worden, dan schrijft God zijn wet in ons hart in. En dan zien we ook in de spiegel van die wet dat we niet beantwoorden aan die wet. Wij beginnen de billijkheid, de rechtmatigheid van die wet goed te keuren. Wij vallen aan die zijde dat we zeggen, o God, uw wet is volmaakt, die is goed. U schiet me zo dat ik u kon liefhebben. U kan niet anders dan uw beeld terugvragen. U mag, u behoeft, u wil niet anders. Ik beken het dat ik u nooit minder, zoals uw waarde zei, gemind te worden. Dat is dus een beginsel, de kennis van de wet ten opzichte van God en ten opzichte van onze naasten. De zondaar hoort de stem van God in zijn hart. Door de prediking van het woord wordt hij aangegrepen en ontdekt. Daar ontstaat een hartelijke overtuiging van zonde die gepaard gaat met een oprecht berouw dat een bekering werkt, een onberouwelijke bekering tot God. Deze kennis van onze ellende die de Heilige Geest in het hart van de wedergeboren brengt is onderscheiden van de algemene overtuigingen van schuld die in de harten van vele onbekeerden kunnen zijn, doordat bij deze overtuiging de liefde Gods in het hart is uitgestort door diezelfde Heilige Geest. Want juist daarom is dit berouw zo diep en zo hartelijk. De zonde die we bedreven hebben is maar niet tegen een onpersoonlijk iemand bedreven, is ook zelfs niet ten eerste bedreven tegen een God die ten alle dagen toorn, een rechtvaardige rechter die de zonde haat en straft en de overtreder zal wegwerpen in het eeuwige vuur, maar de diepte van de smart wordt bepaald door het gezicht van Gods barmhartigheid. En dat is het grote kenmerk tussen de algemene kennis van zonde en tussen de bijzondere kennis van onze ellende in ons hart ontstoken door de verlichting van de Heilige Geest. Dit is de toetssteen waaraan we alle kunnen weten of we onder die bijzondere bearbeiding van Gods Geest reeds gekomen zijn tot die verbrijzeling des harten, waardoor er geen andere weg in ons leven meer was dan de weg terug naar het Vaderhuis, de weg naar de erbarming van God. Want de diepte van het berouw is niet de straf die op de zonde volgt. De diepte van het berouw wordt niet bepaald, zelfs niet bepaald door de eis van God die door ons niet volbracht kan worden, maar de diepte van het berouw is en wordt bepaald door het besef, door de ervaring dat door de zonde de band met God zelf verbroken is en dat die scheiding zal worden doorgetrokken tot in de hel. Dat is de pijn in de ontdekking voor God niet te kunnen bestaan en juist zonder zulke God niet te willen en te kunnen leven. Daar staat ergens in de schrift, alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, uw God, gezondigd hebt. En dan onderstreep ik mijn gedachte, dat woord uwe. Dat bedoel ik ermee, dat ik zeg, ik heb niet tegen een onpersoonlijk wezen, niet zelfs niet tegen een rechter die de zonde straft, maar tegen uwe God, bij wie milde handen en bij wie vriendelijke ogen zijn. Die God die me nooit kwaad deed. Die God die al mijn liefde waardig is. Die God die me menigmaal zijn gunst betoonde. Ik zou dit willen noemen de evangelische functie van de wet. Zo is de wet werkzaam in de bedding van het genadeverbond. Zo worden we bewaard de kennis van de zonde te maken als een voorwaarde om voor genade in aanmerking te komen. Zo is de ontdekking op zichzelf al genade. En deze kennis van Gods gerechtigheid en gestrengheid reeds geloofskennis. Zo komt er aanstonds een hartelijke en een zeer zoete werking van Gods geest in ons hart om. Al is het dat we onszelf zien gescheiden van God vanwege onze zonde, toch met de verloren zoon te zeggen: en ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Dit wordt in de Bijbel op vele plaatsen ons voorgesteld. Aan dit werk der bekering zijn dus die twee zijden, daar kan er niet één van gemist worden. Die gelijkenis van die verloren zoon tekent onduidelijk. Hij ziet, hij komt tot zichzelf. Hij ziet waarin hij gekomen is, waarin hij zichzelf gebracht heeft. Maar dat is niet de bekering. Dat heeft Saul ook gezien. Dat heeft Judas ook gezien. Daar heeft Kain van geroepen: mijn zonden zijn groter dan dat God ze zou kunnen vergeten. Maar hij denkt ook bij zichzelf: ik had het toch goed bij mijn vader. Hij was toch de schuld niet dat ik hier in mijn ellende zit. Hij heeft me de deur niet uitgegooid. Hij heeft niet hard tegen me gesproken. Zelfs toen ik zei: vader, geef mij het deel dat me toekomt, heeft hij me liefdevol behandeld. En dat maakt juist de diepte van de smart uit. Maar dat gezicht op dat vaderhuis en op die vader, op die barmhartigheid, op die milde handen en die vriendelijke ogen, is noodzakelijk om op te staan en om weder te keren. Bij de knechten van Benadad staat beschreven, en u hebt die uitdrukking natuurlijk allemaal gelezen en dikwijls gehoord, dat ze de koorden der veroordeling om de hals doen. En dan gaan ze naar de koning van Israël en ze zeggen bij zichzelf: we zullen tot een koning gaan, want wij hebben gehoord dat Israëls koningen goede tierenkoningen zijn. En daarom gingen ze. Als we niet in ons leven zien dat God een goede tierengod is, waard om gediend te worden, beleiden we aan die God ook nooit onze schuld. Men kan dus die orde, wet en evangelie niet streng handhaven, alsof men dus eerst in een bepaalde mate van verbrijzeling moest komen en dit als een bepaalde voorwaarde moet bezitten om dan door deze poort iets te mogen bemerken van de barmhartigheid en van de genade van God. Men mag het werk, het verlossend werk van Jezus Christus, niet wegschuiven tot na een zogenaamde toeleidende weg. Daar is geen toeleidende weg tot de genade die in Christus Jezus is. Hij zegt: ik ben de weg. Hij is de gehele weg. Hij is niet alleen het laatste gedeelte van de weg of een gedeelte. Hij is de weg. In goede zin kan men nog wel stellen dat wat betreft het rusten in de borggerechtigheid van Christus daar een toeleiding toe is. Maar dan is deze toeleiding ook tevens een deel van het zaligmakend werk van God den Heilige Geest. Wij kunnen met de uitdrukking die dan zo in sommige kringen nogal eens gehoord wordt: het begint niet bij Jezus. Zeker niet bij de schrift terecht. En ook niet bij de veel verdacht gemaakte nadere reformatoren terecht. Dat ligt heus niet aan de wijze waarop de nadere reformatie sprak over het werk van de Heilige Geest. Dat is veel later sommige gemeenten binnengedrongen. Ik heb wel eens getracht om uit te zoeken wanneer, maar het is me nooit precies gelukt. Ik heb daar wel een gedachte over. Dat pas eigenlijk na de afscheiding, na 1834, al deze dwaze en onbijbelse gedachten de gemeente van Christus zijn binnengekomen. Maar het is zeker niet bijbels en het is, zeg ik, zeker ook niet het gevolg van het schrijven en het denken van de nadere reformatoren. Men moet niet eerst een karikatuur maken van hun werk om het daarna tegenaan te trappen. Men kan bijvoorbeeld midden in een preek van Smijtegeld, die naam is natuurlijk allen wel bekend, vooral degene die nog wel eens een leespreek moeten horen. Men kan midden in een preek van Smijtegeld bijvoorbeeld zo'n zin aantreffen. Dan spreekt hij de kerk aan, dan zegt hij, inzonderheid tot de zielen die over hun zonde bekommerd zijn. Dan zegt hij, geliefde, gevoelt gij u onder het oordeel Gods? Zijt gij verschrikt vanwege uw zonde? Beklemt u de vrees om God nog eeuwig te moeten missen? En dan in één adem zegt hij, verlangt ge daarom zo naar de Heer Jezus? Dat is dus een bewijs dat bijvoorbeeld een man als Smijtegeld heus de mens niet eerst in een voorportaal brengt waar hij een genoegzame kennis van zonde moet ontvangen om rijp te zijn voor de openbaring van het werk van de Heilige Geest in Christus Jezus. Beslist niet. Hij betrekt dat ook in het eerste werk van Gods Geest. En ook diezelfde over die ik al meermalen genoemd heb, die schrijft beroeringen, droefheden, neerslachtigheden, schrik en vrezen zijn niemands plicht. Het zijn enkel zaken die somtijds volgen of in het gemoed komen op de onvermijdelijke plicht van overtuiging van zonde. Zij behoren niet tot het gebod van de wet, maar tot haar vloek. Ze zijn geen deel van hetgeen van ons wordt geëist, maar van hetgeen ons wordt opgelegd. Daar is een evangelie droefheid en een evangelische verootmoediging nageloofd te hebben die een plicht is. Geboden wordt, met belofte gepaard gaat. Maar een wettische droefheid is een uitwerksel van de vloek der wet, niet van haar gebod. God belieft te oefenen zijn vrije oppermacht in deze en handelt met der mensenziel zeer verscheiden. Sommigen leidt hij langs de poorten van dood en hel tot rust in zijn liefde. En de paden van anderen maakt hij effen en gemakkelijk. Sommigen wandelen of dolen lang in de duisternis. In de zielen van anderen wordt Christus gevormd in het eerste genadige bezoek. Zo heeft Owen geschreven. Duidelijk is in de schrift de noodzaak van het kennen van onze totale verdorvenheid, zodat wij bevindelijk weten dat het der wet onmogelijk is zalig te maken, daar zij door ons vlees, door onze vermogens, of liever door het ontbreken van onze vermogens, krachteloos is. Uit deze diepte kan God alleen redden. Hetgeen hij doet, door te openbaren dat hij zijn zoon gezonden heeft in de gelijkheid van ons zondig vlees, en dat om te boeten voor de zonde. En zo de zonde veroordeeld is in zijn vlees, het vlees van Christus, opdat door zijn boete, door zijn offer, het recht van de wet vervuld zou worden in ons. En wie zijn die ons? Daar zegt een apostel achter, dat zijn degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Daar spreekt Paulus bijzonder duidelijk over het werk dat de Heilige Geest doet in het hart. Hij zegt dus, het is voor de wet onmogelijk, want mijn vlees en het vlees van alle gelovigen is krachteloos vanwege de zonde. Maar in zijn vlees is de wet niet krachteloos. En nu heeft God hem de wet gezet. En dat voor de zonde, opdat hij, Christus, gestraft zou worden. En zegt hij, nu spreekt de rechter vrij. Natuurlijk niet de borg, maar nu spreekt de rechter vrij degene voor wie hij borg geworden is. Nu wordt het rechterwet, zegt hij, vervuld in ons. Die goddelijke vrijspraak die verkrijgen wij, omdat hij betaalt. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De rechtvaardigheid die we te vergeefs zoeken in het oprichten van onze gerechtigheid door het leven naar de wet, schenkt God in de openbaring van Jezus Christus in ons hart. Wanneer God hem voorstelt tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, in wie hij onze zonden veroordeeld heeft. En wanneer we dit zien, wanneer dit ons hart grijpt, wanneer dit door ons leven, door ons geloof omhelst wordt, begint ons hart daarom de toevlucht te nemen tot die barmhartigheid van God, die hij zo in Christus Jezus openbaart. En begint ons hart rust te krijgen door het geloof in de overgave aan God op dat volbrachte offer dat God ons verkondigt als genoeg tot betaling ook van mijn zonde. Want dat is altijd de eigen aard van het zaligmakend geloof. Dat hoeft er niet bij te komen. Dat is niet een extra. Dat is niet zoiets waar je van zegt, ja, ik heb wel het geloof, maar nou weet ik eigenlijk nog niet of dat het wel echt is. Dat maakt alle geloof ijdel en het woord van God krachteloos. Ik weet wel, in de gelovigen, na het oefenen van zulke geloofdaad, kan veel ongeloof zijn. Kan weer veel duisternis komen. Maar op het ogenblik dat de Heilige Geest mij uit de schriften openbaart, dat Jezus Christus van God gegeven is, als een borg en zaligmaker van zondaren, gelooft ook mijn ziel, dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, mijn schuld heeft betaald. Waar dit persoonlijk mijne, dit toe-eigenen niet is, is ook het vertrouwen des harten niet op God. Want hoe zal ik op God vertrouwen, als ik enkel maar uit de verte weet wat God gedaan heeft met zijn zoon ten opzichte van de zonde der wereld. Luther zegt, wat troost het me als ik weet dat Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is, zo ik niet weet dat hij mijn zaligmaker is. Dit is juist de troost, wanneer de Heilige Geest mij met kracht de belofte van het evangelie op het hart te bindt, dat hij ook voor mij stierf. En dat, zo ik op hem de toevlucht neem en op hem mijn vertrouwen stel, niet hebbende mijn gerechtigheid, maar enkel steunende door de naakte daad van het geloof, op het woord van God, ik niet beschaamd zal worden. En hier ontvang ik, zeg ik, de rust des harten. Hier wordt de beknellende kracht van de vloekende wet gebroken. En hier straalt een ongekende vrede Gods mijn hart binnen. God heeft gezegd, dit is mijn lieve zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Het hele geloof bestaat hierin, God gehoorzaam te zijn. De val des mensen is ongehoorzaamheid. De herstelling des mensen is gehoorzaamheid. En als God zegt, ik heb mijn welbehagen in mijn zoon, en mijn hart is bereid om met afzien van alle andere deugden en plichten een welbehagen te hebben in Christus, dan heb ik vrede met God. Dan loopt mijn weg parallel met de weg des vaders. Dan is er geen scheiding meer tussen God en tussen mij. Dan zie ik door de doorboorde handen van Christus het vriendelijk oog des vaders en ervaar ik in mijn hart vrede te hebben met God door de Heere Jezus Christus. Dit is het meest eigen werk van de Heilige Geest. Dit is de toepassing, het thuisbrengen, het in mijn hart afdrukken en thuis bezorgen van de genade van God. Hier straalt een liefde mijn hart binnen, zo innig en diep, zo zuiver en universeel, dat Paulus er geen woorden voor weet te vinden, maar zegt dat het alle verstand te boven gaat. Door dit geloof in Jezus Christus vind ik vrede met God. Door dit geloof ben ik ook rechtvaardig voor God. Want hij die niet werkt, maar die gelooft in hem, die goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zo leidt de Heilige Geest ons in de arbeid van Jezus Christus tot onze verlossing. Van stap tot stap wassen wij op in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Niet zo als in sommige kringen wel wordt geleerd, als zouden wij de heilsweg van begin tot eind met Christus moeten doorlopen. Alsof wij de heilsfeiten Bethlehem, Gethsemane, Golgotha, Olijfberg nog eens zouden moeten meemaken. Christus is deze weg niet gegaan opdat ik hem daarin na zal gaan. Hij is die weg in mijn plaats gegaan. Toen hij die weg ging, dan zegt de gelovige, ik was in hem. In hem gestorven. In hem onder het rechtvaardige oordeel Gods verloren. Maar ook in hem opgestaan. Ja, met hem reeds gezet in de hemel. Alleen de vrucht van zijn gaan over deze heilsweg wordt door mij geoogst. Het strijdt ook met de duidelijke openbaring der schrift te stellen dat deze heilsfeiten in precies dezelfde orde gelovig moeten worden beschouwd zoals Christus deze weg gegaan is. Ik weet, daar zijn mensen, en dat mag u niet opschrijven, dat is even een beetje spotten, maar ik herinner me nog op zulk een gezelschap waar overigens echte vrome mensen waren, in de goede zin van het woord, wel eens een van zulke te hebben horen vertellen dat ze was eerst in Bethlehem geweest met alle smarten die ze daar ondervonden had met de geboorte van Christus, alsof zij notabene dat kind had moeten baren. In de tweede plaats wat ze uitgestaan had toen ze van God en van de mensen verlaten werd in de hof van Gethsemane. In de derde plaats wat ze doorleefd had toen ze aan het kruis in de eeuwige nacht in de hel nederzonk. En toen fluisterde een oude man me in het oor, het is jammer dat ze de hemelvaart niet beleefd heeft. Op deze weg komen we natuurlijk niet tot een zuivere geloofskennis. Het is eigenlijk erg wanneer mensen er zo over durven denken. Want hoe goed dan misschien bedoeld ook en hoe dierbaar ontdekt zo iemand moet schijnen en van God geleerd. Maar het is in feite een verloochening van de enige offerande van de Heer Jezus Christus. Want denk eens goed in, als ik die weg der vernedering moet gaan, nog moet gaan, als ik van God verlaten moet worden zoals hij, als ik nog aan het kruis moet hangen in een drieurige duisternis, wat heeft dan zijn werk voor mij te betekenen? Christus heeft niet geleden en is niet gestorven opdat ik hem zou kunnen naleiden en nasterren en na verloren gaan. Maar er staat terecht ook in het formulier van het heilig avondmaal dat hij in het gericht van God gestaan heeft, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen zou. Hij in mijn plaats, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, dat is juist het wonder van mijn verlossing. Als ik zie dat God zijn eis niet afgezwakt heeft om mijn zonde wil, maar dat hij die eis gehandhaafd heeft, maar niet tegen mij, maar tegen zijn eigen kind, zijn beminde zoon, en dat hij die eis verkregen heeft. Dit doet mij die geweldige liefde ervaren ten opzichte van God en Vader die zulke offer gaf. Dit doet mij die geweldige, die diepe liefde gevoelen in mijn hart en die... Dit geeft mij die drang tot die innerlijke dankbaarheid dat Christus die weg in mijn plaats wilde gaan. O zeker, dit geeft bij het ontzaglijk gevoel van bevrijding ook tevens een diep en een smartelijk en een hartelijk gevoel van mijn zonde. Want onze catechisme zegt terecht, wij moeten betalen, of door onszelf, of door een ander, maar wij moeten betalen. Ook als Christus voor ons sterft, betalen wij in hem. Dat geeft die verbinding aan Christus. Dat doet ook onze zonde zo zien als opstand tegen God. als verbreking van Gods rechtsregels, dat geeft ons ook die evangelische droefheid. Dat maakt ons gezaligde zondaar. Dat doet ons lachen en huilen tegelijk. Lachen, omdat God dat neigert. Maar ook huilen, omdat het zo ver komen moest, dat God zijn enige geven moest. Dat Christus zijn leven moest afleggen. En dat voor mij, dat is de diepe bodem van mijn dankbaarheid. Dat is de vaste grond waardoor ik eeuwig zal zingen. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam, zij de ere eeuwig toegebracht. Het troost mij niet in mijn hart te ervaren de diepe vernedering van Christus in Bethlehem's stal. Het troost mijn hart niet te gevoelen de godsverlating aan het kruis. Dit troost mijn ziel, dat ik in al mijn zonden en mijn ellende, in mijn verlatenheid en verlorenheid, door het geloof mag zien op hem die in mijn plaats de straf droeg. Jesaja zegt van hem, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En als we dat maar goed zien, dan staat niet de ontdekte mens in het middelpunt. Dan staat niet de vernederde mens in het middelpunt. Dan staat niet de mens die zoveel uit moet staan om Gods wil in het middelpunt. Dan spreekt de mens niet over de diepe wegen die hij door moet maken. Als ik zie de diepe weg die Jezus ging, dan zwijg ik over mijn wegen. Dan is er nog maar één groot. Dan heb ik nog maar één doel in mijn leven. Dat hij heerlijk worden. Het is ook de Heilige Geest die mij trapsgewijs verzekert dat degene die al zo in Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Geest getuigt, die Geest van de Schrift namelijk, met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Dat gaat zo. Als ik in die Schriften lees, of als ik die Schriften hoort verkondigen, dan is de Heilige Geest altijd in de verkondiging van de Schrift. En diezelfde Heilige Geest die God mij gegeven heeft in de wedergeboorte, die hoort het geruis des Geestes in de verkondiging van het woord van God. En die Geest is één. Die Geest, de Geest van de Schrift, de Geest in de prediking, die getuigt met onze geest, met onze vernieuwde geest, met de geest die God ons gegeven heeft en waardoor hij onze geest vernieuwd heeft, die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dan krijg ik een band aan Gods woord. Dan zeg ik, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. Dan sta ik met dat woord sterk, dan is het de bodem van mijn hoop. Dan sta ik erop met al mijn krachten. Dan durf ik met dat woord voor het gericht van God staan. Dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. En voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die de rechtvaardige rechter. Dan is het een kwestie niet alleen van liefde en barmhartigheid. Maar dan is het een kwestie van waarheid en van rechtvaardigheid. Dan kan God me niet verdoemen. Met dat woord in mijn hand, in de hand van het geloof, ben ik vrij voor God. Mag ik als een kind tot hem naderen, heb ik een toegang tot het Vaderhuis. En dat maakt me sterk. Sterk om de wereld te overwinnen. Zo met Christus verenigd te worden, maakt ons aan zijn beeld gelijk. Dat gevoelen doordringt onze ziel. O, baar dit een strijd. Tot de volmaaktheid komen we niet. Een christen is een vreemd element in deze wereld. De duisternis wil het licht niet. De catechismus spreekt van doodsvijand. Zonde, wereld, verdorven ik, haalde niet op totdat ze ons dood gemaakt hebben. Nooit geen rust op die weg. Altijd aangevallen. In deze strijd is de Heilige Geest in het bijzonder onze trooster. Een trooster is meer dan troost. Het is onze enige troost niet meer van onszelf te zijn, maar het eigendom van Christus te zijn. Niet meer de baas over mezelf te zijn, maar God Heere te laten zijn. Dat is mijn enige troost. Maar nu is de Heilige Geest de trooster. Dat wil zeggen, hij is de moeder die het kind telkens opnieuw die troost leert, die troostelijke redenen, die woorden van troost, die zaken die me troosten kunnen, te binnen brengt. Ik kan tijdelijk de troost missen, maar de trooster zal God nooit meer van me wegnemen. Die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Dat is het grote van de inwoning van de Heilige Geest. Ontzaggelijk verantwoordelijk. Daardoor zijn we Gods tempel. En die de tempel van God schenkt, die zal God schenken. Maar aan de andere kant ook ontzaggelijk vertroosten. Want als het donker is, als ik de weg kwijt, als ik weer in zonde gevallen ben, als ik de liefde van Christus niet smaak, dan is daarmee toch de troost er niet weg. Dat leert mij het woord van God. En dat moet me vrijmoedigheid geven om elke keer weer opnieuw met David te bidden. Neem de vrijmoedige geest niet van mij weg. Laat het aan de werking van uw geest niet ontbreken. Neem uw geest niet van mij. O, al was hij in nog zulke zware zonden gevallen. En de Heilige Geest troost ons door ons elke keer weer opnieuw de beloftenissen van het evangelie in te prenten. En dat is deze beloftenis waar alle andere beloftenissen aan verbonden zijn. Dat die, hoe zondig en ellendig ook, tot Jezus Christus de toevlucht neemt, niet beschaamd zal worden. Als de kracht van de zonde onze troost der verlossing beneemt en onze ziel in ons hijgt als een gewond dier, omdat we Gods wetten schenden, dan verbergt de Heere voor een tijd vaak zijn aangezicht. Maar dan is het altijd weer de Heilige Geest die ons bij de hand vat en die ons brengt aan de voet van het kruis, waar hij ons toont dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Waar hij ons toont dat Jezus ook nu nog zegt: neem mijn juk op u. Leer van mij. Ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. En dan zult u rust vinden voor uw ziel. Als de vijand aankomt als een stroom en we ons zo zwak bevinden dat zijn overwinning zeker schijnt, dan heeft de geest des Heren de banier daartegenop, de banier des kruises. En vertroost ons met de belofte dat de poorten der hel de gemeente van Christus niet zullen overwelven. Deze ondervinding, let wel, deze ondervinding is het voedsel waarop de genade der heiligmaking groeit en bloeit. Elke smaak die het geloof verkrijgt van goddelijke liefde en genade, dringt het hart de zonde af te sterven en goden te leven. Dit is het wat de apostel leert wanneer hij zegt: indien gij door de geest, dat is die geest van Christus, de werkingen des vleeses dood, zo zult ge leven. Praktisch toegelicht, daar komt de zondige begeerte in ons hart om iets weg te nemen dat van een ander is. En u toont de Heilige Geest ons, de Heere Jezus Christus, hoe hij bijvoorbeeld in de woestijn liever honger leeft en op zijn vader wachtte dan ongehoorzaam te zijn en tot die stenen te zeggen dat ze broden werden. En als we zo de gewilligheid en de gehoorzaamheid van Jezus Christus zien die hij betoond heeft, dan sterft de lust tot de zonde. Daar komt de gedachte in ons hart op ons te wreken. Iemand heeft ons onrecht aangedaan. We zijn in ons recht beknopt, teleurgesteld. We willen ons wreken. God, de Heilige Geest, brengt in ons hart de gedachte hoe Christus zich nooit gebroken heeft, maar het overgaf in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. En als de Heilige Geest ons dat laat zien, dan laten we af van de wraak. Dan worden we zijn beeld gelijk. Dan gaan we ook dragen, dulden, lijden, dan vertonen we iets van zijn beeld. Ik ken geen vreugdevoller werk dan het doden van de zonde. Ik heb hier overigens heel prachtig boekje gelezen, het boekje van Gray. De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. Daar spreekt Gray over de vergenoeging die we hebben in het doden van de zonde door de Heilige Geest. Daar is geen plezier, daar is geen blijdschap, daar is geen vreugde in de wereld die af te meten is tegenover de vreugde van de doding van de zonde. Zo krijgt Christus gestalte in ons. He? U weet wat daarmee bedoeld wordt. Als ik zeg, de jongen die lijkt op zijn vader, dan betoont hij enige trekken van zijn vader. Wel nu, zo moeten de mensen ook aan ons zien, in zonderheid de ongelovigen. Die man die lijkt op Christus, die vrouw die lijkt op Christus, dat kan je zien, dat kan je daar en daar aan zien. Zo moet Christus een gestalte in ons krijgen. Buiten Christus is er geen sprake van heiliging des levens. De Heilige Geest maakt dat wij het goede willen en de zonde haten. Dat is maar niet bij vlagen, maar dat is een bestendige drang, een begeerte, een kracht die in ons werkt. Hoewel de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van deze gehoorzaamheid. Waardoor de zonde ging leven, dat gaat in deze weg van heiligmaking weer dood. En waardoor de zonde dood ging, dat staat in deze weg van heiligmaking weer op. Dit heeft verstrekkende consequenties voor het dagelijks leven. Zegt Jezus zelf niet dat de boom uit de vruchten gekend wordt? En spreekt Jacobus niet van een geloof dat dood is als het zonder levensvernieuwing is? Het is de natuurlijke uiting van het geestelijk leven vruchten voor te brengen van geloof en van bekering waardig. Dan zal dat ook openbaar komen in het verlaten van de wereld, levende midden in de wereld. Dan worden we geen grensbewoners die toch graag nog enkele graantjes meepikken uit de trog van deze wereld. Maar mensen die op reis zijn naar een beter vaderland, dan vervult innerlijke bewogenheid ons hart. Over zoveel die als kinderen der duisternis nog meedrijven op de stroom van wie Christus dragen, dan zullen we daardoor een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Dan hoeven we niet altijd op onze tenen te gaan lopen om toch nog iets te betekenen en iets van de gestalte van Christus te openbaren in dit leven, maar dan kunnen we spontaan leven uit dat nieuwe leven door de Heilige Geest. En zo zeg ik, niet als geestelijke krachtpatsers. En niet als revolutionaren die naar het zwaard grijpen, maar als mensen die de beeldenis van Christus dragen, deze maatschappij ten zegen te zijn. Laat ons in het bijzonder bedenken, en daar sluit ik dan mee, dat de wapenen tot deze krijg gesmeed worden op de plaats waar de Heilige Geest in zonderheid ontvangen wordt, namelijk onder de dienst van woord en sacramenten. Daar is de Heere bijzonder werkzaam door zijn geest. Hij heeft gezegd, waar de twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. God is hier buiten op het grasveld ook. Maar als we hier een kerkdienst houden, als hier de woordverkondiging plaatsvindt, dan is de Heilige Geest hier anders present dan daar buiten om over die drempel, om het nu eens even heel cru te stellen. Maar zo is het dan toch in werkelijkheid. Dat is Gods grootheid, wel een grootheid van de genade, een genadegrootheid, maar dan toch een werkelijke grootheid. En daarom moeten we in zonderheid daar zijn. In Hebreeën 10 wordt ook in zonderheid gewaarschuwd tegen het nalaten van de onderlinge samenkomsten. En daar staat dat dit het beginsel is van de zonde tegen de Heilige Geest. In Hebreeën 10. Een bedroeven van de geest en een tegenstaan en een verachting van de Heilige Geest. Omdat daar de Heilige Geest in zonderheid woont. Ten slotte nog dit. De Heilige Geest kan ons zelf niet schelen. Hij zal ons niet kunnen redden. Hij is geen vlees geworden. Hij heeft niet geleden. Hij is onze borg en middelaar niet geworden. Maar hij neemt het uit Christus en hij brengt het in zonderheid onder de prediking in ons hart. Daarom is hij in het bijzonder de trooster. Want hoe meer de Heilige Geest ons doorgloeit, hoe duidelijker het beeld van Christus in ons wordt. Maar hoe zwaarder de strijd ook wordt in deze wereld. Want, bedenk het, de liefde van Christus wordt in deze wereld niet geduld. Deze liefde is hinderlijk, omdat ze oproept tot gehoorzaamheid aan God en afmaalt van de zonde. De liefde van de geest maakt op de wereld de indrukken van spelbreuk. Dit licht van Gods liefde wordt geschuwd en gehaat omdat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht omdat hun werken boos waren. Toen Christus toch voortging om heilig lief te hebben en niet week voor de eisen van een dwalend volk, zag men zijn liefde voor haat aan en vergold men hem haat voor liefde. Het kruis was de uiteindelijke consequentie. Zo zal het ook met ons gaan. Die de geest der wereld toegeeft, is de gevierde prediker, is de verlichte leraar. Die krijgt alle hulde en alle eer. Net als een moeder dat altijd het lastige kind toegeeft. Die moeder schijnt liefdevol. Ze geeft, want ze wil die liefde van dat kind niet missen. Het is puur egoïsme. Want als ze haar kind echt lief heeft, dan zou ze zeggen, kind blijf af. Die verkeerde dingen doe je niet, want ik heb je lief. Ik wil niet dat je verloren zal gaan. En daarom doe ik je die smart aan. Niet om die smart, maar omdat ik je lief heb. Zo is het ook met de liefde van Christus. Dan staan we in de wereld tegenover de wereld. Dan hoeven we naar geen middelen te zoeken om de wereld aan onze kant te krijgen, want die krijgen we nooit aan onze kant. Dan hoeven we geen middelen te zoeken om het met onze leden die nog op de aarde zijn tot een compromis te brengen, want dat gebeurt nooit. Die moeten gedood worden. Maar in dit getuigenis, zo lichtend, zo zoutend in deze wereld te zijn, zal toch altijd weer het wonder gebeuren. Dan zal God door zijn genade zijn kerk, zijn kinderen gebruiken, opdat die anderen zullen bekennen die nog buiten staan. Niet onze liefde, maar die zal bekennen hoe lief God ons heeft. Naarmate deze liefde in ons is, zal ook de haat tegen de zonde in ons zijn. Dit doet ons lijden in deze wereld. Maar hierin is de Heilige Geest onze trooster door ons hart te verzekeren dat alles wat we om zijnentwil in deze wereld verliezen, we honderdvoudig van hem zullen weder ontvangen. In deze strijd kunnen we niet zonder de gemeenschap des gebeds met het hoofd in de hemel. In deze strijd troost Paulus de Hebreeën met de wetenschap dat we geen hoge priester hebben die niet kan medelijden hebben. En als wij niet weten te bidden zoals het behoort, dan blijft die Heilige Geest bidden. Dan vult hij onze gebeden aan. Net zoals een klein kind dat erg ziek is, dat bidt, maar het kan nog niet goed zeggen wat het wil. En dan komt de moeder en die neemt de handjes van het kind in haar handen en die zegt, we zullen samen bidden. En zo bidt dan de moeder met haar woorden, voor het kind, met het kind. Zo bidt ook de Heilige Geest. Als wij het met woorden niet meer kunnen zeggen, als soms alleen maar een kreet onze ziel ontsnapt, dan is die Heilige Geest ons als die moed, als die troosten die in ons is. En die gebruikt woorden die bij God gangbaar zijn. Woorden voor ons, in onze plaats. Dat is het bidden van de Heilige Geest. Als wij niet meer weten wat we bidden moeten, dan staat er, hij bidt voor de Heilige. En hij bidt naar God. Dat wil niet alleen zeggen tot God, maar ook naar God, zoals God wil. Wij bidden vaak nog zoals wij willen, voor ons voordeel. Maar dat doet de Heilige Geest nog. Die bidt altijd op een godenbetamelijke weg. Apostel Judas zegt ook van ons, bid in de Heilige Geest. Dat is de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen, Abba Vader. Dan zie ik mijn nood, maar dan weet ik me niet gebonden aan mijn nood. Dan ontvang ik een indruk van de oneindige rijkdom van Gods ontferming. Dan geloof ik dat God is die hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Dan zijn we hier reeds meer dan overwinnaars. Dan gaan we geen onzekere toekomst tegemoet. Dan mogen er tijden zijn dat we met de dwaze maagden sluimeren en slapen. Maar dan staat de geest er borg voor dat de olie niet zal ontbreken als het geroep gehoord wordt. Zie de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Ik dank u. Ja, ik weet dat er ook door onze vaderen, en ook zelfs in de Bijbel, wordt dat woord wedergeboorte ook wel eens anders gebruikt, of voor andere zaken gebruikt, dan alleen voor de, wat wij zullen ook zouden kunnen noemen, de eerste bekering, of de levendmaking. Toch spreken onze vaderen er zo over, en ik dacht dat ze hiermee duidelijk hebben willen stellen,
het bijbels gegeven dat God levend maakt, dat de levendmaking een daad van God is tegenover de remonstranten, waar natuurlijk ook de Dordtse kanonen tegen opgesteld zijn, hè, die dus stelden dat het geloof een daad was van de mens. Men sprak dan ook nog wel over een gave van God en over genade van God, maar het kwam toch hierop neer dat men stelde dat de mens kon willen geloven. En op dat geloof, op dat kunnen willen van de mens, gaf God dus de mens zijn genade, de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En om dat sterk af te snijden, om dat tegen te spreken, om weer de bijbelse visie gestalt te geven, heeft men dat benadrukt en laten zien dat God begint, hè? Dat hij naar zijn soeverein welbehagen de dode zondaar levend maakt. Hij die wedergeboren zijt, hè, niet uit een vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad, mede levend gemaakt in Christus Jezus, dat hij dood was in de zonde en in de misdaden. Ik weet wel dat de wedergeboorte is geen eis van God. God eist nergens in de Bijbel dat een mens zich wederbaren zal. De bekering, dat is een eis. We hebben als zodanig met die wedergeboorte niks te maken. Ik bedoel, God eist dat niet van ons. God geeft dat wel, maar het is geen eis van God. Daarom is het dus een genade van God. Maar u moet dat niet verwisselen natuurlijk met het recht dat God op ons heeft en de eis die God ons stelt dat we ons zouden bekeren. Het niet wedergeboren zijn is geen schuld, maar het niet bekeerd zijn, dat is wel een schuld voor God. En als u zegt, hoe gaat het verder? Of laat ik eerst dit zeggen, u zegt ja, sommige mensen die dan echt hiermee bezig zijn en die dus ook wel, mag ik dat zo zeggen, contact hebben met God en daar ook wel intens mee bezig zijn, die worden dan vaak teruggeworpen op zichzelf met de vraag van, ja maar, ben jij nou wel wedergeboren, hè? Ja, ik weet, daar is natuurlijk een gevaar aan verbonden, dat men dus de mens altijd weer terugwijst om de wortels van zijn bestaan, van dit geestelijk bestaan te gaan onderzoeken. Maar men heeft dit uitdrukkelijk gedaan en het is toch ook wel nuttig om ons aan de andere kant natuurlijk niet te laten verleiden door een werk vanuit de mens dat we aan zouden zien voor het werk van God, dat ten diepste niet het werk van de Heilige Geest is. Ik dacht, straks is het door Piet Geuze al opgemerkt dat iemand deze week gezegd heeft, je zou ook kunnen zeggen, heb je de Heilige Geest ontvangen in plaats van ben je wedergeboren. Misschien komt het dan wat dichter bij ons en is het wat duidelijker. Reeks met elkaar in verband stond, het is natuurlijk niet alleen dat we de Heilige Geest ontvangen in de wedergeboorte, maar we worden door die Heilige Geest ook vernieuwd. Die Heilige Geest laat ons niet die we zijn. En als je dan de vraag gaat stellen, ben je wedergeboren, zou ik dus mogen stellen, heb je de Geest ontvangen? En dan vind ik het altijd zo mooi van Ursinus, een van de opstellers van onze Heidelbergse catechismus, die zegt in het laatst van zijn verhandeling over de Heilige Geest, dan zegt hij, waaruit weten wij of wij de Heilige Geest ontvangen hebben? En dan zegt hij, dit weten wij uit zijn werkzaamheden die wij in ons gevoelen. Dus dit is niet een eindeloos op zichzelf teruggeworpen worden, altijd weer zoeken naar de wortels van de boom, of dat de boom toch wel leeft. Petrus immers zegt in de godvruchtige avondmaalganger, dat moeten de christenen niet altijd doen. Hij zegt, de pas beginnende christenen moeten niet altijd gaan verroepen naar de wortels van de boom. Hij zegt, want dat doe je in het natuurlijke ook niet. Het beste bewijs dat de boom leeft is wanneer zijn takken uitbotten en je ziet daar zijn bloesem en zijn bladeren en zijn vruchten komen. Dat is het zuivere bewijs dat de boom leeft. Ik dacht dat we zo in het geestelijk leven met onze ziel moesten handelen, dat we niet in de eerste plaats moesten verroeten Naar wanneer is het gebeurd? Comrie zegt van zichzelf bijvoorbeeld, ik weet ook niet wanneer ik wedergeboren ben. Vele christenen weten dat niet. Vele mensen weten het tijdstip niet, het uur niet, zelfs het jaar niet wanneer ze wedergeboren zijn. Maar laten we dan ons houden aan wat de zin is, hè. Hebben we dan, al weten we het uur niet, hebben we dan toch wel de gevolgen daarvan, dus de vruchten daarvan, de werkingen van de Heilige Geest in ons hart. En ik dacht dat de Bijbel ons daar duidelijk in voorging. Als de Heere Jezus zijn mond opent in de bergrede, dan spreekt hij zeer nadrukkelijk over het kennen van de Heilige Geest uit de werkzaamheden. Dan zegt hij bijvoorbeeld dat de hongerigen en de dorstigen en de bedroefden, de treurigen, dat zij zalig zijn. Dan laat hij ze duidelijk zien wat in hun hart leeft. Ze hebben dat zelf niet eens gezien. Maar God verlicht hun hart dat ze zien het werk van de Heilige Geest. En dat ze daaruit dus weten en zich verlaten op het woord van God, dat die deze werkzaamheden in zich bevindt, die droefheid, dat treuren, zulke honger en dorst, die is zalig, zegt de Heer Jezus. Is het zo naar genoegen, anders dan mag ik de rust nog even op inhaken, dacht ik.
Ja, als ik Calvijn lees in de institutie over de wedergeboorte en het geloof en de bekering, dan krijg ik de indruk dat hij het als volgt ziet. Vanuit ons bekeken is dat het geloof. Vanuit God bekeken is het de wedergeboorte. Vanuit de andere mensen bekeken is het de bekering. Wij gaan anders leven, maar dat is het één en dezelfde zaak. Zou u dat ook voor uw rekening willen nemen? Om te kijken
wat het is. Nou, ik dacht dus zo. Calvijn heeft inderdaad niet zozeer gesproken over de wedergeboorte als levendmaking. Calvijn spreekt meer als wedergeboorte over de gehele weg der bekering. Hè? Vandaar dat je ook bij andere oudvaders wel eens vragen moet, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Dat is net hetzelfde als met het woord bekering. Dat wordt onder ons ook tweeszins gebruikt. Het wordt gebruikt voor het moment waarop God de dode zondaar levend maakt, hem afsnijdt van zijn oude levenswortel en hem in de gemeenschap met Christus brengt. Dus dan is wedergeboorte, schenking van de Heilige Geest, schenking van het geloof, allemaal precies hetzelfde. Dat mag dan in orde van natuur wel verschil zijn. Je moet natuurlijk eerst stellen, ik dacht dat dit meest de Bijbel was, dat God de Heilige Geest geeft. En daaruit het geloof, dus die Heilige Geest die brengt het geloof in ons hart. Eerst komt de werkmeester en dan zijn werk. Hè? Maar dit is geen tijdsverschil. Het is niet zo dat 10 jaar geleden ontving ik de Heilige Geest en 5 jaar later kreeg ik het geloof en dan nog eens 10 jaar later dan. Hè? Ik geloof dat dit wat tijdsorde betreft gelijk valt. Maar dan spreekt Calvijn ook nog over de bekering, over de wedergeboorte. En zo spreken ook onze belijdenisschrift op een andere plaats erover. Dan wordt met dat woord wedergeboorte hetzelfde bedoeld als wat ook soms met het woord bekering bedoeld wordt, wanneer men het heeft over de gehele bekering, dus van het moment van de levensmaking tot aan het sterven toe, tot aan het ingaan in Gods heerlijkheid. En ik dacht, als je dat woord wedergeboorte ziet staan, dat je even moet realiseren wat bedoelt de schrijver hiermee. He, bedoelt hij nu de hele wedergeboorte van het moment van de levendmaking tot aan de heerlijkmaking? Of bedoelt hij nu werkelijk hier die daad die God doet zonder ons in ons? He? En als je dan die 5 artikelen tegen de remonstrant leest waar zo gesproken wordt over die wedergeboorte, dan staat er duidelijk, dit is die nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking die God zonder ons in ons werkt. He? Maar ook dat vernieuwd worden van onze wil, dat zeggen onze vader, dat wanneer God door zijn Heilige Geest ons een nieuw hart geeft, dus onze wil vernieuwt, ons verstand verlicht, onze hartstocht regelt, dan werkt die vernieuwde wil, die werkt ook. Hè? Wel niet los van de geest, maar juist door de Heilige Geest. En daaruit wordt ook gezegd dat een mens door de genade die God hem gegeven heeft, zich wederbaart. Hè? Dus dan is die hele weg der bekering ook de weg der wedergeboorte. En u weet misschien, in de Bijbel wordt ook de hele vernieuwing van hemel en aarde genoemd. de wedergeboorte, hè? Hoe die tekst ook alweer, ik kan het niet uit mijn hoofd zeggen, maar dat God, in de wedergeboorte, dat bedoelt, als hij aan zijn discipelen belooft, dat ze straks wat ze hier om zijnent wil zullen wederkrijgen, dan gebruikt hij ook dat woord wedergeboorte, en daar ziet het de wedergeboorte niet op de hartsvernieuwing, daar ziet het zelf niet op de bekering, maar daar ziet het op de wedergeboorte van hemel en van aarde. Dus we moeten eventjes ons afvragen wat wordt met dat woord bedoeld. Maar als u het zo stelt, dat u zegt, de Heilige Geest, geloof, wedergeboorte, dat gebeurt in tijdsorde, hetzelfde moment. God schenkt het geloof door zijn Heilige Geest. En daarin word ik een nieuw schepsel, Christus ingeplant, en ontvang ik in Christus alles wat op het leven en de zaligheid nodig is. Dacht u? Ja, maar ik dacht dat u het zelf eigenlijk al opgelost had. De Heer Jezus die zegt niet, ik eis van je, Nicodemus, dat je wederbaart. Maar hij zegt tegen Nicodemus, tenzij iemand wedergeboren wordt. Wederom geboren wordt.
Huh?
Ja, dat is ook zo. Maar er staat niet, gijlieden moet u wederbaren. Huh? Dat moet je even vasthouden. Je moet wedergeboren worden, natuurlijk. Maar je moet je niet wederbaren. God, de wedergeboorte is dus een gave van God die door de mens in die zin waarin het nu straks besproken is. Als je dus wedergeboorte noemt bekering, dan ben ik het vanuit en met u eens. Maar ik dacht niet dat de Heer Jezus dat bedoelde. Als hij tegen Nicodemus zegt, tenzij iemand wederom geboren worden. En dan spreekt hij over dat geboren worden uit water en geest. Dan dacht ik niet dat de Heer Jezus hier bedoelde die weg der bekering dus van de levensmaking tot aan de heerlijkmaking. Als we tenminste dit punt eventjes vasthouden waar we er straks over gesproken hebben, dan blijf ik dus zeggen dat dus Jezus Christus niet eist dat we ons wederbaren, maar wel dat we ons bekeren. Dat is dus de eis waarmee God tot ons komt. En ja, hier in die tekst blijkt mij dat het voor zichzelf spreekt. Ik zie hierin geen eis. Hè? Het is wel noodzakelijk. Maar ja, daar zijn zoveel dingen in de schrift die de Heer als noodzakelijk voorstelt voor een mens. Zonder dat een mens hiertoe zelf kan opklimmen of hier zelf iets aan kan doen. Of dit zelf uit kan werken. Hè? Zo is het ook met de schenking van de Heilige Geest, waar ik straks gezegd heb. Hè? Daar wordt ook niet gesproken over van kom tot de Heilige Geest en... En zet je hart open voor de Heilige Geest. Dat staat alleen dus dat de Heilige Geest gegeven wordt, geschonken wordt, nederdaalt enzovoort enzovoort. Maar zonder die Heilige Geest kan je ook niet zalig worden.
Bent u tevreden? Hij mist de kerk wat voor eerder.
Je gaat van die beginnende christen, wat is dat dan? Ik zeg dat de beantwoording van Abel en Paul op die reden voor.
Ja, dat zou misverstand kunnen wekken, maar ik spreek daar misschien een beetje ouderwet. Zo gebruiken onze vader dat woord. Met een beginnende christen bedoelen ze niet iemand die bijna christen is, hè, of die op weg is om een christen te worden, maar daar bedoelen ze mee een pasgeboren christen. Hè? Dus iemand die waarlijk christen geworden is door waarachtige wedergeboorte. Maar, nou ja, daar zijn natuurlijk in dat leven der bekering, in die wedergeboorte, in die bekering in ruimere zin, daar zijn de trappen in. He, dus als iemand wedergeboren wordt, ik heb straks gezegd, lang alle kinderen van God weten niet het moment waarop ze wedergeboren worden. Maar ze bevinden wel van stonden aan, en hierin zijn we dus niet eens met Kuiper. Ik dacht dat we wel wisten wat hij leerde. Dat hij dus veronderstelt dat alle gedoopten wedergeboren zijn. en ze daar ook voor houdt en zo ook de prediking richt tot de gemeente als tot een wedergeboren gemeente, tot tenzij ter contrarie blijkt. En dat is niet origineel, want dat heeft Poetsie natuurlijk ook al gezegd en Brakel die zegt dat ook al. Maar ik dacht dat dit onder ons niet gangbaar was, dat dit ook dodelijke gevaren inhield, dat heeft de praktijk wel bewezen in de loop der eeuwen. Maar met die pas beginnende christen wordt dus bedoeld een christen die nog niet verzekerd is van zijn christen zijn, van zijn rechtvaardige staat waarin hij gekomen is door de genade van God. En hierover veel worstelingen heeft in zijn hart. En ja, tot zekerheid begeert te komen, dus de aankomende christen zoals hij dan in de oudvaders vaak genoemd wordt. Maar dat is niet de bijna christen of de mens die nog christen moet worden. Maar dat is iemand die nog niet geoefend is in het geloof. Ik heb dat wel eens vergeleken, bijvoorbeeld met een klein kind. Wanneer zo'n kind gaat lopen, dan is het een jaar. Dan zie je dat kind even staan, maar het valt weer. Nou zeg je niet, dat kind heeft niet gestaan. Dat kind heeft wel gestaan, maar het was nog niet geoefend om te blijven staan. Niet geoefend om te lopen. Zo is het ook met de christenen, die oprecht in de Here geloven. Ze hebben ogenblikken van zielsverrukking, ze hebben ogenblikken van hartelijke blijdschap in God, maar ze hebben ook ogenblikken en tijden van grote twijfel in hun hart. En dan moet je niet zeggen, omdat je zo'n twijfelaar bent, is het nog nooit echt geweest in je leven. Als zo iemand waarlijk in de Heere geloofd heeft en hem oprecht lief gehad heeft, al zijn er dan tijden dat hij dat niet meer in zijn hart bevindt, dan is hij daarmee geen christen af, maar dan is hij een ongeoefend christen, die zo vlug mogelijk bij Christus gebracht moet worden, om uit zijn volheid te leven en daarin ook de verzekering te ontvangen dat hij genade van God gekregen heeft. Ja, zou je het misschien ook concreter kunnen maken? Het gaat dus over, men komt in het leven voor bepaalde situaties dat men een beslissing moet nemen, bepaalde zaken. En kan je nu altijd uit de voeten met die tekst, ieder is in zijn eigen gemoed en volle verzekerd. En wat wordt daarmee bedoeld? En hè, dat is uw vraag wel. Hoe moet ik daar nou mee handelen? Het is natuurlijk moeilijk als u het niet concreter maakt op bepaalde situatie. Maar zo in het algemeen kunnen we, dacht ik toch, dit wel van zeggen. Dat ieder zij in zijn eigen gemoed en volle verzekerd natuurlijk niet betekent van ieder moet maar denken wat hij zelf goed vindt. Hè? Of ieder moet maar doen waar hij zelf vrede mee heeft. Natuurlijk wordt dat niet bedoeld. Als er gesproken wordt over dat verzekerd zijn in zijn eigen gemoed, dan mag het natuurlijk nooit buiten het richtsnoer van de schrift gaan. En nu zult u natuurlijk zeggen, maar ja, daar gaat het nu juist om. De schrift is geen handboek waar ik dagelijks zomaar even in kan bladeren en op bladzij zoveel de oplossing van mijn probleem ziet in de huidige situatie, in deze tijd waarin ik leef. Wanneer het natuurlijk gaat in zaken die duidelijk in Gods woord veroordeeld worden, dan dacht ik dat het geen problemen opleverde. Dan mogen we zelfs niet zeggen, ja, maar nou ja, ik vind het toch wel, neem nou bijvoorbeeld de homofilie, om iets aan de orde te stellen wat vandaag en een dag nogal besproken wordt. En dan zegt men doodleuk met verachting van alles wat God ervan gezegd heeft in zijn woord. Ja, zo is een mens nou eenmaal. Ik heb zelfs wel gelezen van een theoloog dat hij zegt, nou, dat kan een beleving van de liefde van Christus zijn. Wanneer je als homofielen met elkaar leeft, dan zeg ik, man, waar haal je zulke goddeloze dwaasheid vandaan? Wat is dan normatief in jouw leven? Alleen maar van, dat vind ik dat een mens dat wel hebben mag. En als je zegt, ja, maar er zijn toch mensen die werkelijk zo zijn. Zo worden mensen toch geboren. Dan zeg ik, spreek je dan zo ook als een mens geboren wordt met een innerlijke, met een leugenachtige geest. Met een bedriegelijke geest, met een nijdige geest, met allerlei boze en verkeerde dingen. Dan zeg je toch ook niet, ach ja, jij kan nou eenmaal je handen niet thuis houden, hè. We moeten het zien als iets ziekelijks, en laten we maar meelij met jou hebben. Men moet er toch van uitgaan, wat zegt de schrift? Wat wil de Heere, wat heeft de Heere geopenbaard? Waartoe heeft hij de mens geschapen? Waardoor heeft hij het huwelijk ingesteld en noem maar op? Dan zijn er toch normen in de schrift. Wat anders is het, dat we natuurlijk ook zulke zondaren met bewogenheid moeten benaderen. Maar dan geldt hetzelfde wat ik straks zei. Niet de moeder die dat kind altijd maar toegeeft, omdat ze toch zoveel van het kind houdt, want dat is eigen liefde. Die moeder die wil geliefd worden en die wil de liefde van het kind niet missen, maar die heeft het heil van het kind niet op oog. Zoals wij tegen die man of tegen die vrouw zeggen, ach ja, dat is nou eenmaal een ziekelijke aanlegging, jou, je hebt jezelf ook niet gemaakt vooruit, leef dan zomaar, dat is geen echte liefde. Dat is juist in strijd met de liefde God, want zo red je die ander niet. Dan moet je heel eerlijk voor die ander gaan staan. En dan zeg je, man, ik wil, of vrouw, ik wil met jou worstelen. Ik wil met jou bidden, ik wil met jou voor Gods aangezicht staan. Maar in Gods naam strijd je tegen. En dan zal ook door de Heilige Geest de overwinning gegeven worden. Dat is echt geen goedkoop praatje. Ik las onlangs, of het was al een poosje geleden, dat iemand, ik dacht op een jager of zoiets, die schreef, ja, dan komen ze met dat goedkope praatje van, God, die kan je eraf helpen. Ik dacht, man, hoe kan je nou toch zeggen dat dat een goedkoop praatje is? Heeft de Heer zelf niet gezegd dat de doden zullen horen? De stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Zou dan het woord van God niet machtig zijn? Dit is een overtrekking van de kracht van de zonde en een negeren van de kracht van Gods genade. Als je zegt, een homoseksueel, die kan niet genezen. Hij is zo. Zo is hij geboren, zo zal hij sterven. Dan zeg ik, dan loochen je de macht van Gods genade. En om nu verder terug te komen dus op de vraag. Het zal dus in elke situatie opnieuw onze plicht zijn om luistig na te speuren. Heren, wat wil gij dat ik doen dan? En dan zal in die zaken die niet uitdrukkelijk in de schrift voorgeschreven of veroordeeld worden, de liefde onze leidsman moeten zijn. De liefde tot God. En de liefde tot onze naast. En ja, als er dus geen concrete dingen gesteld worden, kan je natuurlijk ook geen concrete antwoorden geven in een bepaalde taak. Maar ik dacht dat dit in zijn algemeenheid voor ons alle geld moet.
Ik ben tevreden of wil je er wat op ingaan?
Ja,
ik ga
natuurlijk
wel
volgen dat je een vaak met een man en ben ik bang dat het is zo erg en tijd dat blijkt me nou niet.
Het eerste, dat vind ik ook, dat is een zeer precaire zaak. En ik weet dat de praktijk zo is, ook in de gereformeerde gemeente en de christelijk gereformeerde en de gereformeerde bond, uit welke kringen de meeste van ons wel zullen komen. Ik heb op de preekstoel wel eens gezegd, ook in onze gezinnen zie je een aanmerkelijke gezinsverdunning. Als er een 2 of 3 of 4 kindertjes geboren zijn, dan gaat de wiegende kinderwagen de huis uit. En dan weet je wel hoe laat het is. Dus we moeten eerlijk zijn. Wij hebben daar natuurlijk toch ook echt wel mee te maken. Zowel in als buiten het huwelijk. Maar ik zou willen vragen dat onderwerp dan maar door een ander te laten behandelen. Niet omdat ik hier geen mening in heb. Dat beslist niet. Ik geloof dat men uit een goddeloze bezorgdheid, uit een wereldse gemakzucht, maar al te licht in kan grijpen, in die dingen die God ook als een gave in het huwelijk geschonken heeft. Dat wil ik er dan nog wel van zeggen. En ik geloof aan de andere kant dat wat ons formulier zegt, dat de man met verstand bij zijn vrouw moet wonen. Dat geloof ik dat ook waar is. We zijn geen redeloze beesten. God heeft de beesten een drang gegeven tot paring. En dan zelfs nog zo dat ze dat niet eens alle tijden doen. God heeft zelfs bepaalde tijden aan de dieren gegeven, zeker aan vele dieren, dat ze tot een paring komen. En God heeft daarin ook in acht genomen het vermogen, het kunnen van de dieren. Zou God dan de mens de verstand te vergeefs gegeven hebben? En zouden we hierin maar mogen leven, nog minder dan de dieren? Dat geloof ik ook niet. Ik geloof dat God ons ook het verstand gegeven heeft om ons te richten naar de mogelijkheden en naar de liefde, bovenal de liefde, die ook tussen man en vrouw hierin behoort te gelden. En dat we dit niet als een bepaald noodlot over ons moeten laten komen, zo in de zin van ja, zo ben ik nou eenmaal en dan laat ik de rest wel aan God over. En meer wil ik dan hier maar niet van zeggen. Maar over dat beproeven van de geest, die zei God, ik dacht dat de Bijbel ons daar ook een maatstaf in de hand geeft. Want alle geest die niet beleidt dat Jezus de Christus is, die is niet uit God. Dus alle geest die beleidt dat Jezus de Christus is, die is uit God. Ik begrijp natuurlijk wel dat dat niet zonder meer een rationele belijdenis is van Jezus is de Christus. Want ik denk dat niemand onder ons dat zal betwijfelen. He, de kringen waar wij geboren zijn in leven, gelukkig, daar is dat een vaststaand feit dat Jezus is de Christus. Maar dat beleiden van Jezus de Christus, dat is natuurlijk niet alleen maar een rationele belijdenis. He, dat is de belijdenis des harten. En dat is hem ook als Christus kennen en als Christus ervaren. Dus alle werking des geestes in ons en door ons, die niet het oog heeft op de verheerlijking van Christus, in welk werk, in welk ambt, in welk functie, in welk werk ook, die geest die is niet uit God. Want ik heb straks nog even aan het theetafeltje gesproken over bijvoorbeeld bepaalde pinksterkringen. Ik heb dat zelf meegemaakt. Met een man die ik ontmoette en waar ik al gauw van begreep dat hij de Heilige Geest hanteerde als instrument. En hij was de man die machtig was met de Heilige Geest te doen wat hij wilde. En dan is de mens niet meer het instrument des geestes, maar dan is de geest het instrument van de mens. En dat is niet de geest die uit God is, want het gevolg hiervan is dat niet de Heere verheerlijkt wordt. De Heilige Geest eist nooit heerlijkheid voor zichzelf op. De Heer Jezus zegt, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Hij zal van zichzelf niet spreken. De Heilige Geest wordt altijd vergeleken bij de stille werker op de achtergrond, die maar één doel heeft, dat de Heere heerlijk wordt. En nu in alle werk des Geestes, waarin Christus op de voorgrond komt, in echte Christus, der Schriften dan natuurlijk, hè? Zoals hij in het woord geopenbaard wordt, die geest die is uit God. En elke geest waar Christus niet bij te pas komt, of waar van zijn heerlijkheid wordt afgedaan, waar zijn opperambt genegeerd wordt, of waar zijn bediening in de gelovigen niet functioneert, die geest die is niet uit God. Ik dacht dat dit de Bijbel te maken staat.
Ik
heb
even geschreven, het van de Dat wil ik dan ook wel bijnemen, maar
Ik ben met te zeggen dat u het zelf een euvel vond, dat u me niet begrijpen kon. Dus ik vind het fijn dat u dat dan toch in ieder geval voelt als een euvel. We zijn dan toch in ieder geval op de goede weg. Want ik geloof altijd dat de kennis van de zonde dus beslist noodzakelijk is om ook te geraken tot de kennis van de genade. Ja, wat u daar allemaal opschotelt, dat... Dat kan een gezichtspunt natuurlijk zijn. En om met het laatste te beginnen, je hebt gezegd, ja, je geeft af op de Pinkstergemeenten en de Pinkstermensen. Nou goed, daar heb ik ook nog niet veel goed van ervaren. Daar heb ik zeer nauw contact mee gehad. De andere heren die kunnen dat weten, die wel eens deelgenomen hebben aan het gesprek dat we in de tijd in Rotterdam in het Holbeinhuis gehad hebben met verschillende vertegenwoordigers van de Pinkstergroepen, waar we toch heus onze meningen niet onder stoelen of banken gestoken hebben. Ik heb zelf een vriend, en dat is een echte broeder van me, dat is een Pinksterman. Dus ik heb met hem veel gesproken over deze dingen, en ik heb zojuist ook nog even gezegd dat ook deze man bijzonder teleurgesteld geworden is, hoewel hij nog tot de Pinkstergroep behoort, in zijn verwachtingen die hij had toen hij voor enkele jaren begon met wel 400 mensen. Waar hij nu zelf bekende onlangs dat hij nog maar 2 gezinnen over had. We zien dit vlammetje ook uitdoven, omdat er een geweldig menselijk enthousiasme bijkomt wat de werking van de geest mist. Ik heb een van de Pinkstermensen, dat is geen veroordelen zonder dat ik ze gehoord heb, maar ik heb zelf een gesprek gehad ten overstaan van de studenten van de CZV, die bijvoorbeeld mij zonder meer toneerde, dat wij eerst ons hart moeten zuiveren van alle boze werken en van alle demonen, eer dat de Heilige Geest intrek kon nemen in ons leven. Dan zeg ik, man, waar haal je zulke kolen vandaan? Dus dat is geen veroordeling uit hetgeen wat ik van die en gene gehoord heb, maar wat ik van de Pinkstermensen zelf gehoord heb. Overigens geloof ik ook dat daar wel mensen zijn die de Heer vrezen, maar dat deze mensen het ook bijzonder moeilijk hebben met allerlei excessen die daarin voortkomen, dat geloof ik ook. En als u me dan zo zonder meer voor de voeten gooit dat ik die tekst wel eens mag lezen uit de Handelingen, waar de apostel zegt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt, dan denk ik dat u nog nooit een exegeet geraadpleegd heeft over deze tekst. Ja? Want hier, dat ziet hier beslist niet. Dat ziet hier beslist niet op dat deze mensen de Heilige Geest niet zouden kennen. Dacht je dat er nou een Jood was die niet afwist van de Heilige Geest? Dacht je dat er mensen in de leer der waarheid onderwezen Christus aangenomen hadden zonder dat ze ooit gehoord hadden van de Heilige Geest? Maar deze mensen hebben niet gehoord van die uitstorting van de Heilige Geest en die bijzondere charisma die de Heilige Geest in de Pinkstertijd en kort daarop aan de gemeente gegeven heeft. En daar hadden ze niet van gehoord. Dus van die bijzondere, dat men door een Heilige Geest in tongen sprak en dat men door de Heilige Geest profeteerde en dat men al deze buitengewone geestesgaven ontving. En daar hadden deze mensen niet van gehoord. Wat u verder zegt over het afnemen of over het krenken van uw geloofsleven. Ja, ik geloof dat het zo is zoals ik u voorgedragen heb. Zoals ik uit de schrift, ik heb veel onze vaderen genoemd. Niet omdat ik zweer bij onze vaderen en omdat ik meen dat zij onfeilbaar geweest zijn. Maar ik heb ze juist aangehaald omdat ze voor ons getolkt hebben het woord van God. En omdat ik deze mensen geloof. Omdat ze en voor zover ze gesproken hebben naar het woord van God. En als u met mij over de nadelen spreekt die door sommige geschriften ook in bepaalde delen der kerk gekomen zijn, dan wil ik daar graag met u over spreken, want ik ben niet blind dat het voor een bepaalde kenmerkentheorie die opgebouwd is door mannen als mij de geld, ik noem maar iemand die daar bijzonder ver in gegaan is, en een bepaalde kenmerkentheorie die Van de Groen hanteert in zijn toetssteen van waar en valt. Ik zie heus de gevaren daarvan en ik zou de mensen ook niet zonder meer hier naartoe willen wijzen om te zeggen, nou alleen deze gang moet je gaan. Maar Smijterveld die zegt ook ergens, en ik dacht dat toch wellicht gaat over hun werk. Kijk, de nadere reformatoren hebben niet geleefd in de tijd van de reformatoren. De nadere reformatoren hebben na de eerste reformatoren geleefd. En toen was het een tijd waarin het geloofsleven begon te tanen, waarin de geloofsblijdschap niet meer geschikt was. Smijterveld zegt, dit zeg ik u, gelijk als, ja, hij zegt ergens, als een patiënt is die dodelijk krank is, en men staat er omheen en men weet niet meer of dat hij leeft, dan zal men zoeken naar het minste tekentje van leven. En dan zal men verblijd zijn als men nog maar een ademhalingje bemerkt, al is het nog zo waarin. En zo hebben ook die nadere reformatoren soms gehandeld. Ze hebben gezegd, oh, wat is het geloofsleven verdonkerd? Wat is de geloofsblijdschap verkomen? En toen zijn ze afgedaald, toen hebben ze gezegd, ja, maar leeft het dan op, hè? En daarom hebben ze die kenmerkentheorie gehanteerd. Het was ook niet uit de wereld dat ze dat gedaan hebben. Dat kwam ook door de armoede waarin de kerk begonnen was te leven. Niet door die nadere reformatoren, maar door het verlaten van wat de reformatoren geleerd hadden. En ja, waar u zich verder in gekrenkt voelt, als ik het zo voorstel, zoals ik het voorgesteld heb. Ja, dat kan ik dus verder ook niet nagaan als ik me daar verder niet op wijs.
Maar ik geloof echt wel dat u wat dit betreft helemaal, en dat wil ik niet te wijzen, dat u er wel op mij zit. Dit is de En dat ik ook tegen meer in de meer dat niet zo erg niet spreken dat iemand die rechtstreeks vanuit de wereld tot het geloof komt. Die kent dit probleem niet van dat het een God is en dat er in Jezus de redder van deze wereld is. Terwijl het voor hem persoonlijk toegepast moet worden. Als hij tot erkenning komt dat deze meer is, dan is dat voor de hele wereld en ook voor hem. En dat is een punt, een heel persoonlijk voor mij in mijn leven. Dat is dat heel duidelijk een aantal aangewezen zijn uit de pakken zomaar. Op grond van het tijd is het dat wij een soort van God is. En dat we dan vaak om eigen leven en dat we dan puur in de stand hadden naar boven en dat we dan ook nog niet zijn. Dan daaruit staat in mijn schrift ook en die dieren in de redden en taal. En van daaruit is het voor mij leven. En van daaruit is het voor de verleden voor deze dieren. En daarom binnen ons vrienden burgen kan ik niet spreken van tegen de andere mensen van God heeft die niet. En want er is toch altijd die vraag weer aan van. Dan moeten we uitgevoerd zijn of zo. Maar dat is de mens die betekent. Dat natuurlijk juist staat in hem. Want dat mogen we in deze wereld verbonden doen. En dat is dat de mens ook voor een persoonlijke beschikking.
Ja. Ja, maar kijk, het klinkt natuurlijk wel leuk. Als je horen wil dat God een mogelijkheid tot zaligheid voor alle mensen verworven heeft. Dat klinkt natuurlijk erg ruim. Dan zeggen we een volle dominee. Rijke twee. He? Maar in feite is het natuurlijk zo dodelijk arm als je tot de ontdekking komt dat je met je hele en hebben en houden gezalig moet worden. Als God enkel maar een mogelijkheid tot zaligheid verworven had voor alle mensen, dan moet ik tenslotte toch altijd nog weer iets doen om me boven mezelf uit te tillen om aan die zaligheid die God voor alle mensen mogelijk gemaakt heeft te komen. En dat is juist mijn onmogelijkheid. Dat is juist de genade van God. Dat hij de doden levend maakt. En dat hij geeft degene die niet hebben. Dat is juist. Want het evangelie dat is niet de mogelijkheid dat zondaren zalig kunnen worden. Maar het evangelie dat is Gods realiteit. Dat hij zondaren zalig maakt. Begrijp je? En dat is veel meer. En dat is ook veel meer in de ervaring van mijn hart. En als u zegt, ja, maar moet dat dan allemaal zo? Moet je dan je zonde kennen? Moet je dan de Vader kennen, de Geest kennen, de Heer Jezus kennen? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij de zonde hebt. Hè? Dat is absoluut noodzakelijk om zalig te worden. Daar gaat niets van uit. Niemand kan daar buiten zalig worden. Hè? Er zijn geen syncretisten, tenminste ik meen van niet. We geloven niet dat alle godsdiensten en alle godsdienstige gevoelens leiden tot dezelfde God. Jezus zegt, ik ben de weg. Niemand komt onder vader dan door mij. Ik ben de weg, zegt de Jezus. Dus als u zegt, nou goed, ik ben door het onderwijs der schriften op die weg gebracht. Ik heb de Heer Jezus in mijn leven leren kennen als mijn verlosser en als mijn zaligmaker. En ik wil de naam van de Heer Jezus aan de mensen bekendmaken die hem niet kennen. Dan zeg ik, man, dan zeg ik, broers. Maar wat verhindert u dan te geloven wat ik u zo even gezegd heb?
Dan heb ik dus dat iemand in de
Ja. Ja, toch dacht ik dat u geen scheiding moest maken tussen het met uw mond beleiden en met uw hart geloven. Huh? Ik heb juist, ik heb mij ergens belachelijk bewust tegenover het alleen maar met de mond beleiden. Huh? Want daar is ook in deze dagen een ontstellend gebrek aan de verborgen omgang met God. Daar is een oppervlakkig, rationeel aannemen van het woord van God, zonder dat ik u op enige wijze pijn wil doen. Ik spreek nu in het algemeen. Daar is, als men met vele mensen, jong en oud, spreekt, die in diverse kerken leven, dan staat men er gewoon vreemd tegenaan te kijken, als je zegt, ja, maar heb je nou voor je persoonlijk, ook, voor je persoonlijk leven ook een omgang met God? Dan zegt de omgang met God, wat is de bedoeling nou eigenlijk mee, wat is het nou eigenlijk? Kan dat? Is dat mogelijk? Is er zoiets? Dan heeft men gewoon een uitwendig toestemmen van de waarheid, zoals ik lees een boek van prins Willem van Oranje, en ik zeg, wat een kei van een vent, zeg. Nee, maar dat geloof ik wat die man geschreven heeft en wat die man gedaan heeft. En ik leg dat boek weer neer, maar het vernieuwt, het verandert mijn leven niet. Ik kan er hoogst dus kracht uitputten dat ik zeg, nou zeg, als hij dat dan niet kunnen doen, dan ga ik dat ook proberen. Maar het geeft mij geen kracht, vernieuwt mijn leven niet. En kijk, het geloof in Gods woord, dat is juist heel anders. Dat is veel meer dan alleen maar, ja, dat schrijft God, dat is waar. Het is ook een hartelijk vertrouwen dat die God die dat nu neerschrijft, ook mijn God wil zijn. En als ik dan verder ga vragen, want dat is ook echt het vragen van mijn innerlijk, o God, hoe kan het dan? Hoe kan het dan dat u mijn God wil zijn? Want ik zie steeds duidelijker dat ik zonder ben. En dat gij zo oneindig heilig en goed en rechtvaardig zijt. Hoe kan het dan? Laat het simpel zeggen. Dan gaat God tegen mij zeggen uit datzelfde woord. Dat kan. Omdat ik vrede gemaakt heb met u. Door de overgave van hem. Die mijn enige geliefde zoon. En dan openbaart God mij in de schrift. Die Christus als de weg. Waardoor ik vrede krijg met God. En dan is dat geen lesje. Dan is dat niet iets van, en nou moet je dit en, maar dan is dat het organische werk van de Heilige Geest. He? Dan is dat het natuurlijk werk van de Heilige Geest.
Het is een
communicatiestoornis met de eigen kring, en ik dacht ook vanmiddag dat het wat naar voren kwam. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar misschien kunt u nog eens een keer naar Vladingen krijgen met dominee Huismunder, dat we nu nog een persoonlijk gesprek daarover hebben. Vindt u het goed dat we het even laten rusten, want de tijd gaat... Dat mag.
Ja, nou, goed, ik wil dat toch wel ter harte nemen. En ik geloof ook als we samen in de kerk zitten, of we zijn samen rondom het woord van God bezig, dat dat genade is van God. Maar ik wil van de andere kant natuurlijk, en dan spreek ik toch ook wel uit mijn hart, en ik dacht uit het hart van velen, dat het natuurlijk voor ons persoonlijk niet genoeg is dat we enkel onder het woord van God zitten. We kunnen ook de andere kant heen, dat ben ik met u eens, want dat is toch allemaal niks. En als je onbekeerd bent, ben je maar een gedoopte heiden en meer niet. Die me kennen weten dat ik hier ook elke keer weer opnieuw tegen waarschuw. Zo is het niet. Maar van de andere kant dacht ik dat er een dodelijk gevaar was van een rationalistisch christendom, dat een optelsom maakt van, ik had gelovige ouders, ik ben in de kerk geboren, ik ben gedoopt, ik doe vanzelf belijdenis, dus ben ik een kind van God. En dat is even dodelijk als dat andere waar u terecht ook op attendeert van, ach, het betekent toch allemaal niks, het is allemaal uitwendig, hè. Maar ik zou zeggen, bij deze algemene goedheid van God, die hij door zijn Heilige Geest ons geeft, moet het toch ook in onze persoonlijk leven waar worden, dat hij de kerk gegeven is, de gemeente waar u hoort, maar dat hij ook mij gegeven is. Mij troost en eeuwig bij me blijft.
Nu wil er een andere vraag op.
Ja, het ging over deze vraagstelsel, die vraag dus wat het nou concreet inhoudt wanneer wij op Christus gaan lijken. Ik heb straks gezegd, je zegt tegen de jongen, kijk, je kan het aan jou zien, jij lijkt op je vader. Dat is natuurlijk wel wat, maar ik heb het op dit moment willen zeggen, dat als wij de geest van Christus ontvangen hebben, we ook Christus beeldenis gaan vertonen. En natuurlijk, het beeld van Christus bestaat niet in uiterlijke hoedanigheden van het lichaam. Dat is natuurlijk onnodig te zeggen. Want het beeld van God, dat bestaat in gerechtigheid, in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. En dat beeld, dat krijgen we dus in de vernieuwing van ons hart, dus in het schenken van de Heilige Geest, van God terug. Die Heilige Geest is de rusteloze arbeider om in ons leven ons weer te maken zoals Christus is. En als u dan heel concreet vraagt, ik heb enkele voorbeelden genoemd, dan is het zo, van Christus staat geschreven, als hij gescholden werd, dan schold hij niet weder. En als hem leed gedaan werd, zo dreigde hij niet. Als hij onder het zware kruis gebogen ging, dan bad hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijkerwijs gij wil. En dat wij ook in de praktijk van ons leven ons onderwerpen aan de wil van God. En dat is dat komt bovenal openbaar in de verootmoediging van ons hart. Want u weet wat Augustinus gezegd heeft. De eerste vrucht van Gods genade is ootmoed. En de tweede vrucht van Gods genade is ootmoed. En de derde vrucht van Gods genade, dat is ootmoed. En als we zulk een ootmoedig hart van God krijgen door zijn genade, dan gaan we ook de voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken. En hoe heeft Christus de wereld nu overwonnen? Door zegevierend met de ruiterij de landen binnen te trekken en alles op de knieën te dringen onder het geweld van bliksem en donder. Hij heeft de wereld overwonnen door te buigen onder het woord zijn vaders. De Satan heeft gezegd, als je voor mij buigt, dan zal ik je de wereld geven. Het alles had. Maar Jezus Christus is niet gekomen om met een knieval voor de boze de wereld te winnen. Maar om in de weg waarin de wereld verloren ging voor God, namelijk door de zonde, de wereld voor God weer terug te winnen, namelijk in de weg der gehoorzaamheid. En wanneer we nu in de gemeenschap met Christus leven en door zijn Heilige Geest, dan gaan we dus onze eigen wil verloochenen, onze eigen krachten verzaken, tegen ons eigen ik nee zeggen, onze leden doden die op de aarde zijn. Dan moet ik weten dat het van mij, dat is van mij.